Gaandeweg heeft iedereen zijn plaatsje weer gevonden. Ja, het is eigenlijk best een onderwerp om een beetje stil van te worden. En ik denk ook niet dat we nou allemaal klaarstaan om allerlei vragen te gaan stellen. Hoe zit dit, hoe zit dat? Dat zou ergens ook de intensiteit van het onderwerp wat wegnemen. Het is een zaak van verootmoediging, dat hebben we gezien. Er zat ook iets in van verkondiging. Zie het Lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Verwachting van Hem. Dan ga je eigenlijk stil naar huis. En dat brengt je in de binnenkamer. Maar toch mag er op een avond als dit wel eens over nagedacht worden. Van hoe krijgen we het bij elkaar? Wat zijn er wellicht zelf dingen in je eigen leven die daar in overeenstemming mee zijn. Of juist niet in overeenstemming mee zijn. Of wat kun je daarvan delen met elkaar, om bij elkaar uit te komen ook. Dus we hadden net in de pauze met iemand van, ja, wat is het heerlijk om dat stuk der ontdekking samen te mogen delen, ook als gemeente. Want als je de breuken in je gemeente, de breuken kwijt wil raken, dan is er eigenlijk maar één weg. Samen aan de grond. Dat hebben we ook goed gehoord. En in die zin denk ik, zou het fijn zijn als we op die wijze samen nog eens door konden spreken. Broeder van Valen, als je het nog even naar voren wil komen, dan gaan we het zo doen dat ik een tweede microfoon erbij pak. Wilt u wat in gesprek komen? Geef een seintje, heb dat de vorige keer ook gezien. Kom ik even met die microfoon naar u toe, want dan zijn onze kerktelefoonluisteraars, die kunnen ook de vraag horen. En dan staat het eventueel ook op het bandje, dat is wel zo makkelijk.
Broeders en zusters, het woord is aan u.
Kortom,
wie wil de spits afbijten?
Hij doet het ook wel.
Doet hij het?
Zo is die ook in de zaal beter te verstaan.
Ja.
Is er iemand die het aandurft om te beginnen? En het hoeft niet speciaal een vraag te zijn, dat mag ook instemming zijn. Of moeite om het, een stuk moeite van hoe krijg ik het bij me, zegt u maar.
Ik kan eigenlijk hier maar op één wijze reageren. Als er hier in ons midden zijn, die nog een gebedslast dragen, geef daar dan de gelegenheid voor. Hier past alleen maar het gebed en de smeking. O God, wees ons genadig. Denk aan uw verbond en aan uw belofte. Een ander antwoord heb ik hier niet op. Ik heb behoefte aan discussie.
Heb ik ook gezegd, geen discussie, maar een gesprek mag. Geestelijk gesprek.
Is het enige kanaal der hoop, pleitend op zijn belofte. Het is als het ware de ladder Jacobs waar de beloften afdalen naar ons toe. Maar als het ware dat als we pleiten tot die belofte, gaan onze gebeden ook hemelwaarts. Ja, eerst van boven naar beneden. En dan van beneden naar boven. Als het alleen bij ons vandaan moet komen, is het een hopeloze zaak. En we kunnen ook niet bidden. Maar hij belooft, ik zal geven de geest der genade en der gebeden. Dat is eigenlijk de geest der smekingen. Aanhoudend smeken. Is de moeite waard. Net als die vrouwen, dat weet dominee van der Sluis nog beter dan ik, in de gemeente van Spurgeon. Als ik me goed herinner, voordat hij in die New Park Street gemeente kwam, dat er ook enkele vrouwen ook baden om een opwekking, terwijl de gemeente zo vervallen was. En er waren toch hele goede leraars geweest in het verleden. Ik meen John Gill. En hoe de Heer dan dat gebed kwam te verhoren van die paar vrouwen. En de Heer is een rijke zegen uitgoot daar over de stad Londen. Onverwacht. Verrassend God. Heerlijk. Ik denk dat
met veel instemmen geluisterd uiteraard. Als ik het goed begrepen heb, dan
onder de luidspreker.
Dan wilt u zeggen dat
Een revival wordt tegengehouden door zelfgenoegzaamheid. In de gemeente, van de gemeente. Zelfgenoegzaamheid bij ongelovigen, zeg maar, die geen geestelijke kennis hebben. Maar ook zelfgenoegzaamheid bij Gods kinderen. Zelfgenoegzaamheid en blok, die je revival verhindert. Wilt u daar nog wat meer van zeggen? Dat heeft mij getroffen. Zelfgenoegzaamheid, over de hele breedte.
De Heere kan genade verheerlijken in je leven. En dat je blijft staan bij de beginselen. En dat je daaruit een zekerheid van het heil afleidt, wat op zich nog niet eens verkeerd is. Maar dat je daar eigenlijk mee ver genoeg bent met dat eerste begin. Als ik de brieven van de apostelen lees, dan gaat het voor 80% over heiliging, opwas in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat het bij ons daar veel aan ontbreekt. Dat we tevreden zijn met uurtjes van korte duurtjes, zoals we dat dan zeggen. En het is groter als de Heer wat geeft. Maar het is juist de zelfgenoegzaamheid, dat we daar zo genoegzaam mee zijn. En dat we niet meer ledige vaten worden, om uit zijn volheid te ontvangen, ook genade voor genade. Dan moet dat vat iedere dag ontledigd worden. En dat we iedere dag mogen zien op die volle vaten van de wijn van zijn goddelijke genade. Ik denk dat we dat nodig hebben. Dat we het op zijn best genomen met onze rechtvaardigmaking kunnen doen. En dat wel goed weten uit te leggen, goed weten te vertellen. Maar wat nu werkelijk heiliging is. Hoe de Heer die tweelingen geeft in het leven. Rechtvaardiging en heiliging. We hebben eigenlijk, druk het wel eens zo uit. Bij de evangelische hebben ze een huis en geen deur. Daar hebben ze het over heiliging, maar de deur de rechtvaardiging. Daar hoor je vaak niet van. En bij ons is het deur en geen huis. De deur gaat open, maar waar komen we terecht? Wat is het leven des geloofs? Vaak de vertwijfeling. En we geen weg weten dat we denken dat heiliging ons werk is. En dat we zelf onze zonden moeten doden. Allerhande pogingen aan de dag leggen. En dat het een mislukking wordt. En dat we nog niet eens zien dat het een mislukking is. Iedere keer weer gebroken bakken uithouden die geen water kunnen houden. Ik denk dat we die ontledigende genade nodig hebben. Dat we erachter komen wat de Heer voor volheid heeft. Zou dat niet zijn? En dan is er ook meer gebed voor elkaar, ook in de gemeente. Is het ook meer smekingen. En vaak moest de Heer de diepe wegen gaan met ons, dat we werkelijk zo op de grond terechtkomen. Dat is nog niet hopeloos gelukkig. Maar bij wijze van spreken dat eerder kunnen gebeuren. Of zeg ik dat verkeerd? Heb ik genoeg gezegd? Ja, nog niet genoeg, hè? Nee. Ja, wie heeft er dan meer wat te zeggen? Ja.
Naar aanleiding van uw inleiding heb ik de volgende vraag. Want u hebt Salomo geciteerd, Jeremia en meerdere profeten. Het waren eigenlijk ook voorgangers van het volk. Ze waren van God gezonden. Wij leven in een stad met groot kerktoerisme. En dan zou u zeggen, dan moet je je toch verblijden als de Maranatenkerk vol zit. Maar als je ze zo aankijkt, dan zeg ik, waar bent u mee bezig? En dan ben ik wel eens geneigd om het Reformatorisch Dagblad te bellen en te vragen of dat het kerkplein, al die diensten die ze daarin weergeven met hun voorgangers, of ze dat eens achter zouden houden. Want wij verwachten het namelijk van die predikant. En ik heb wel eens gezegd in een bepaalde gelegenheid, als wij niet op onze knieën gaan voor de predikant, voor de predikatie, dan mogen we er ook niets van verwachten. En daarom is mijn vraag naar u toe. Kunnen wij als gemeente niet dat vragen aan alle voorgangers van de gereformeerde gezindten, die dat willen zien, dat er een opwekking nodig is, dat ze elkaar zullen opzoeken. En dat we elkaar niet zullen verhuizen. En dat we niet zelf genoegzaam zullen zijn en tevreden zijn met onze gemeente. Maar dat we allemaal zullen buigen en bidden of God niet onze gemeente groot zal maken, maar dat hij zijn koninkrijk zal bouwen in deze stad, want de Heer heeft die belofte aan deze stad gegeven.
Ja, ik denk dat het dat de bedoeling van de Heer is dat hij aan zijn eer komt. En dat het bij ons vaak niet centraal staat. Dat het om de ere Gods gaat in alles, ook in de eredienst, ook in het omgaan met de predikant. Want als er sprake is van geestelijke hoogmoed onder de voorgangers, dan ligt dat in 9 van de 10 gevallen, denk ik, aan de gemeente. En ze zijn er ook geweest, ook godzalige knechten die de Heer een val heeft doen maken. Om ze eraan te ontdekken dat het geestelijke hoogmoed was. Maar ook om de gemeente eraan te ontdekken dat ze afgoderij bedreven hebben met de predikant. Dat we een predikantscultuur gekweekt hebben. En dat we de predikanten niet zo zien als de mond Gods om dingen door te geven, om een doorgeefluid te zijn. Nee, mensen waar we ons aan vastklampen, dat zijn onze gronden. Ik denk dat dat niet goed is. Wellicht komt dat mede, denk ik, door de ambtsopvatting die we hebben. Maar ja, dan begeef ik me op een gevoelig terrein. Ik denk wel eens dat Calvijn aan de leraar te veel heeft toebedeeld. Terwijl er nog zoveel andere gaven zijn in de gemeente die niet kunnen functioneren, ervan worden weerhouden om te functioneren. Begrijp je wat ik bedoel? Het hoeft allemaal niet op de nek van de voorganger neer te komen. Ook niet op de nek van de kerkenraad, denk ik. Maar als we met elkaar de nood beseffen, ook de sociale nood, de sociale problemen die er zijn in de gemeente, dan kunnen ook vrouwen daarbij ingeschakeld worden om daarin raad te geven. En de diaken weet niet altijd hoe een huishoudboekje in elkaar zit. Vaak helemaal niet. Laat hij het ook eens als een vrouw vragen. Laat hij zeggen, vrouw, ga jij ook eens naar dat gezin? Want, nee, maar ik bedoel, wat dat betreft worden er ook brokken gemaakt. Ik weet ook van een broeder die in de WHO zit. En er kwam een diakene. En hij had, geloof ik, een of andere video gekregen. Wat dan ook, of een plaat te spelen. En die stond, had hij gewoon gekregen. Nou ja, de broeders wezen erop, dus hij had geen nood. Want hij had dat apparaat. Begrijp je wat ik bedoel? Er worden zoveel brokken.
Kun je niet eten, hè?
Als we werkelijk zouden beseffen, bijvoorbeeld vanuit de Efezebrief, wat het lichaam van Christus inhoudt, met alle gaven, met alle problemen, en dat we met elkaar meelijden en meeleven, dan zouden er ook wonderen gebeuren, denk ik. Wat een gemeente is, het lichaam van Christus. En er zullen er ook meer gebedenboeken zijn voor de voorganger. Er was in Schotland een predikant, die ging naar een gemeente en had daar geen bediening voor zichzelf. Hij zei, mensen, ik ben mijn gebedenboeken kwijt. Ik kon er niet in komen. Had geen bidden in een gemeente. Ik bedoel, dat moet je allemaal niet maatgevend stellen hoor, dat zijn maar illustraties. Want ik heb ook wel eens gehoord van een puritein in een gemeente die al jaren geen vrucht. En op een zondag ging hij de kansel op en zei, mensen, ik preek afscheid. Ik neem de Bijbel mee. Jullie willen niet horen, zegt hij van eigen woorden. En hij pakt de kanselbijbel en hij gaat de kansel af. En de mensen waren allemaal wakker. Begonnen te huilen en te schreeuwen. En daar waren die zeiden, neem vrouw, kinderen, huizen van ons. Maar neem uw woord niet van ons weg. Toen ging hij weer de kansel op. Ik geloof dat er 20, 30 tot bekering kwamen op één zondag. En de man was zo bewogen. Hij kon zijn paard nog niet bestijgen om naar huis te gaan. Hij heeft er een half uur gehuild boven zijn paard. Vanwege de goede tierenheid Gods. Ik weet wel, dat is niet maatgevend. Dat zijn maar illustraties. De Heer kan hier weer anders werken. Hoeveel Heer de les niet voor te schrijven. Maar ik bedoel, die wonderen kan de Heer doen. En vaak zien we dat niet. Ik zit in een gemeente, ja. Ik weet niet hoe het verder moet. Een dorre, dodige bediening. En waar ik ook niet altijd zo geestelijk mee omga. Begrijp je wat ik bedoel? Maar dan is het ook een zuchten. En dan zie je ook 1300 zielen daar. En een hoop jeugd. Waar Christus onthouden wordt. En dan ben ik geneigd om op te staan. Christus ook voor jullie. Vertrouwen zaligmaker. Dat is een opzoekende liefde. Begrijp je wat ik bedoel? Nood. En gewoon rechtzinnige kerken. Kunnen nog het meest bewogen mee zijn. Daar kom je ook vandaan. Daar ben ik gepokt en gemazeld. Ik ben oorspronkelijk uit de Roomse kerk. Daar ben ik gedoopt. Maar je bent toch opgegroeid. En die kringen zijn je toch lief. Is toch zo? Ik heb ook broeders onder evangelische net zo goed. Maar goed, je hebt toch je geloofsgenoten. Vanuit het bevindelijk protestant heb je lief. Met alles wat er is. Er zijn ook Gods kinderen zijn daar. Die zijn er ook. Die zijn vaak ook blind. Die zien het ook niet. Dat is ontzettend oordeel. En gelukkig geeft de Heer dat er ook nog zijn die ziende worden. En die werkelijk zien de realiteit wat er aan de hand is. Kijken naar voren, dan krijgen we weer andere problemen. Ja toch? Dat is weer een ander probleem. Maar kom allemaal op hetzelfde neer. We hebben de geest nodig. Doorwaai de hof. De noordenwind van ontdekking en de zuidenwind van vertroosting. Doorwaai de hof. Doorwaai mijn hof staat er eigenlijk. Want de specerijen uitvloeien. Dat ons gebed mag zijn iedere dag.
Het kerktoerisme, weet u wel. En zijn verontrusting deel ik voor een groot deel en beaam ik ook. Maar brengt u het dan in verband met de revivals, waar honderden, duizenden mensen van alle kanten afkomen op één prediker? Ga je het nou eens proberen bij elkaar te brengen?
Noem eens een voorbeeld. Ja? Ja? Natuurlijk. De Heer gebruikt zijn instrumenten. En grote instrumenten. En mensen met veel genade. Met veel bediening, met veel zalving. Voor duizenden. Soms een enkele prediker die het land doorgaat. Soms een lekenprediker die in een streek begint. In Engeland hebben ze gehad, vele onder de methodisten. Lekenpredikers. Gewoon preken. Overal. Heggen en de steggen. Onder de mijnwerkers. En Heer gebruikt het. Soms mensen met weinig zicht op de ecclesiologie, dominee van der Sluis.
Ik denk aan de gemeente van Spurgeon. Die mensen kwamen grotendeels uit allerlei kerken in Londen zelf. Vaak rechtzinnige kerken. Had Spurgeon moeten zeggen van mensen gaan naar je gemeente terug, dan hoor je. Je mag hier niet komen. Dat is mijn vraag.
Precies. Nee. 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 Zaait aan alle wateren. De spelonk van Adullam was er voor iedereen. Vaak nog voor groot geboefte. Waar de verstrooide Grieken op afkwamen.
Dus toch een legitimatie en zeker de zin van kerktoerisme?
Ja, daarom zeg ik ook, waar is de ecclesiologie? Dat heeft ook Van Vlasten in zijn proefschrift aangetoond. Dat dat eigenlijk wel gemist wordt met degenen die echt een opwekkingstheologie hebben. Dat het ten koste gaat van het kerkelijk besef. En natuurlijk, Engeland heeft veel voedsel gegeven aan die vrije kerkgedachte. Je hebt church en chapel. En dan kwam er weer een andere chapel, een baptistische chapel. En dan kwam er weer een congregationalist chapel. Dat is allemaal legitiem geweest daar. En nog.
Maar de echte geestelijke opwekking kan nooit ten koste gaan van het kerkzijn. Ik geloof één.
Dat is wat anders.
En die heeft ook een zichtbaar aanstand.
Dat is waar. Ik heb me wel eens zo uit horen drukken. We hebben allemaal onze plasjes op het strand. Maar als de geest komt met zijn vloed, al die plasjes worden overspoeld. En dan wil dat niet zeggen dat je allemaal baptist wordt of allemaal congregationalist. Maar ik denk dat je dan over de kerkmuren heen, dat die kerkmuren zwaar niet belangrijk zijn, dat je het lichaam ziet van de Heer Jezus. De unity. De una sancta. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Al heb je misschien niet zo gestructureerd kerkelijk als in onze traditie. En in Schotland was natuurlijk ook eigenlijk het probleem bij de Esquines. Waarom ze zich niet konden aansluiten bij Whitfield. Hè? Ja, wat dat betreft meer kerkelijk besef. Wel eens wat overdreven ook. Maar ze vergaten dat de Heren ook dwars over al die kerkmuren. En ook in die kerk van Schotland die ze verlaten hadden. Dat de Heren daar ook zijn kinderen en daar ook werkte. Zoals wij als gescheiden kerk. We horen zelf aan de gescheiden kerk. Eigenlijk vaak vergeten dat hier in dat zinkend schip en de vormde kerk ook nog werken. Misschien wel veel heerlijker dan al die gescheiden kerk. Dat is ook zijn soevereiniteit. En dat is ook de wijdte van zijn lichaam. En kun je dan geen kerken beseffen? Oh ja hoor, dat geloof ik. Dat geloof ik wel. Maar vaak anders dan wij vanuit onze traditie gewend zijn, denk ik. Wij hebben een kerkelijk besef vaak die dus... gedreven wordt door onze kerkelijke identiteit, door een bepaald stempel. Stempel van de gereformeerde bond of confessionele vereniging. Hè? Dat is het stempel, dat is de identiteit. Of bij de afgescheiden kerken ook. Dat houdt vaak het kerkelijk besef in. Maar het kerkelijk besef gaat, dacht ik, over de eenheid van de geloven, omdat ze alle één zijn. De una